Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ook nu weer, sorry voor als u geluiden op de achtergrond hoort, want men is nog steeds met drillboren en allerlei zwaar gereedschap aan de gang in het appartementengebouw waar ik woon, om de balkons te vergroten. Dus we moeten nog even pijn lijden voordat we over een aantal weken zo'n 20, 22 vierkante meter balkon hebben, wat ook wel weer lekker is. Alhoewel, mijn balkon is niet op de zon gericht, lekker op het noordwesten. Want ja, dan heb je ook zomers lekker schaduw. Even over het weer beginnen. Het weer in Israël, ja, het is gewoon 24 graden, het is nog steeds gamsim. Dat betekent een droge woestijnlucht met veel stof in de lucht eigenlijk. Het is warm. Morgen een beetje van hetzelfde. En daarna zou het iets koeler worden en zou de gamsim, zoals dat heet, weer uit het land verdwijnen. Het hoort gewoon bij het weer in Israël. En tegen de zomer krijgen we altijd meer last van een gamsim. Dus voor de verkiezingsdag morgen, ja, prima weer eigenlijk. Wat ook prima is gegaan, is het waterniveau van het meer van Tiberias. Dat is opnieuw lekker gestegen in de afgelopen week, zomaar zo'n 40 centimeter erbij. Hij staat nu nog op 2,87 meter onder de bovenste rode lijn. De bovenste rode lijn betekent dan is het meer van Tiberias vol. Dat is 6 jaar niet voorgekomen. Ook dit niveau is 6 jaar niet voorgekomen. Dus het blijft voorlopig nog wel stijgen, ondanks dat het niet meer regent. Want alle sneeuw van de Gemmon is aan het smelten en stroomt zo langzamerhand richting het meer van Tiberias. Dus er zal mogelijk nog zo'n een kleine meter bij komen. En dan de verkiezingen. Ja, morgen is het dan zover. De verkiezingen in Israël. Het leeft, moet ik u zeggen. Het leeft enorm. En je ziet overal auto's rijden met de vlaggetjes en posters van de politieke partij van hun voorkeur. Er hangen overal van die zeilen met politieke partijnamen erop. Je ziet grote foto's van Netanyahu, van Benny Gantz, van Kalon. Het leeft hier. En zoals gebruikelijk zijn de stembureaus voor de soldaten al geopend. Die kunnen altijd eerder stemmen, omdat die op verkiezingsdag natuurlijk op alles voorbereid moeten zijn. Je weet niet wat Hamas of andere terreurgroepen van plan zijn te gaan doen. Die zijn al aan het stemmen. Wat ook heel opvallend is. En ik sprak met een aantal Israëli's de afgelopen dagen, vooral jonge mensen. En die zeggen, ja kijk, er is zoveel aan de hand en er is nu een alternatief om in plaats van op Netanyahu ergens anders op te stemmen. Wij stemmen op Gantz. Maar, ik weet niet of je het weet, zeiden ze mij, maar er zijn duizenden jonge professionals, Israëli's, die in Amerika, in Europa wonen, in China wonen. Hebben de moeite genomen om een vlucht naar Israël te nemen, om hier morgen hun stem uit te brengen en dan een paar dagen later weer terug te gaan. Ik las ook toevallig net nog een artikel over iemand die al 7 jaar in Amerika woont en zegt, nou, deze verkiezingen zijn zo belangrijk. Ik kom uit Los Angeles, ben ik naar Israël gekomen om mijn stem uit te brengen. En dat betekent nogal wat. Dus wie weet wat het morgen gaat worden. Niemand die het weet. Niemand. Het is een nek aan nek race. Netanyahu gedraagt zich natuurlijk een beetje paniekerig. Maar dat deed hij 4 jaar geleden ook. Onder andere met zijn uitspraak op verkiezingsdag van ga stemmen. Want de Arabieren komen in drommen naar de stembureaus. Wat helemaal niet waar was. Ook dit jaar zal weer zo'n 70%... van de Arabische bevolking hun stem uitbrengen, is de verwachting. Iets anders. Opnieuw schijnt er een telefoon gehackt te zijn. Deze keer van Gideon Saar. En wie is dat dan, zult u vragen? Gideon Saar is de nummer 5 op de Likud-lijst. Maar is een vijand van, of een bedreiging eigenlijk van Netanyahu. Zo voelt Netanyahu dat. Hij denkt dat Gideon Saar de partijleider wil worden en hem wil afzetten. Nou, daar is helemaal geen bewijs voor, er is geen, helemaal geen aanwijzing voor. Maar in ieder geval, het blijkt dat de telefoon van Gideon Saar wel is gehackt. En dat geeft toch een beetje te denken. Benny Gantz, die zit lekker in zijn vel, blijkt. Want gisteren op de Harley Davidson, hij schijnt een fervent motorrijder te zijn, reed hij met zo'n 100, 120 motorrijders door Tel Aviv. De mooiste motoren zag je voorbij komen. Harleys, Kawasaki's, nou noem maar op. U kunt het artikel lezen op mijn Twitter-account. En vooral toen Gantz op Rothschild Boulevard kwam en daar met zoveel motorrijders langzaam rondjes ging rijden, ja, toen kreeg hij applaus van alle kanten. En dan hebben we nog meneer Veglin. Meneer Veglin is die heeft een partij, een extreemrechtse partij. Hij heeft eerst geprobeerd de marihuana gebruikers en de voorstanders van marihuana, cannabis, aan zich te trekken. Dat is niet helemaal gelukt. Netanyahu heeft hem wel nodig, want die heeft al die kleine rechtse partijtjes nodig als het om een meerderheid gaat om een regering te vormen. Dan moet hij een meerderheid van 60 plus 1, dat is 61 zetels in de Knesset hebben. Veglin zegt, nou ja, kijk, ik weet dat Netanyahu mij nodig heeft. Ik weet ook dat Gantz mij nodig heeft. Nou, ik vind het prima allemaal. Weet je wat, ik heb een beter idee. Jullie hebben mij nodig, maak mij dan maar premier en anders doe ik het niet. Nou ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Of hij dan toch nog in een coalitie van Netanyahu of Gantz gaat zitten. Ik weet het niet. We zullen het zien. Morgenavond, rond 12 uur, woensdagochtend heel vroeg, dan is er meer duidelijkheid. Abbas, die wenst de Israëlische bevolking good luck met de verkiezingen. En verder zegt hij, is het mijn zaak niet. Nou, dat weten we dan weer. Wat wel interessant is, met zoveel kleine rechtse coalitiepartijen die Netanyahu nodig heeft... Voor de meeste ministersposten zijn er inmiddels 2, 3 en in een enkel geval zelfs 4 kandidaten van 4 verschillende kleine rechtse partijen die allemaal dezelfde ministerspost willen hebben. Nou, dat wordt dan nog een dingetje natuurlijk na de verkiezingen, mocht Netanyahu de coalitie gaan vormen. Want als iedereen dezelfde ministerpost wil hebben, ja... Wat gaan ze doen als een partij die post niet krijgt? Ik kan me herinneren, jaren geleden is daar een oplossing voor gevonden. Ik geloof dat het in de tweede termijn van Netanyahu was. Of in de eerste termijn, dat moet u mij te goede houden. Toen werden er een achttal ministers zonder portefeuille benoemd. Dus die kregen wel een kantoor, die kregen een chauffeur, die kregen een secretaresse. En voor de rest hadden ze niks te doen. Misschien wordt er voor die oplossing gekozen, maar dat kost natuurlijk weer klauwen met geld. Ultra-orthodoxen, ja, er zijn oproepen van hun rabbijnen, van een aantal rabbijnen verschenen, om niet te gaan stemmen. En waarom dan niet? Want ja, stemrecht is voor iedereen. Nou, zeggen die rabbijnen, als jullie gaan stemmen, dan zal je zien, dan wordt de dienstplicht ingevoerd voor yeshiva-studenten. En dat willen wij niet, dus gaan we niet stemmen. Nou ja, die weten dan ook schijnbaar niet hoe democratie werkt, zeg ik dan maar. Gisteravond heeft Netanyahu een crisisbijeenkomst gehouden met zijn Likud-fractie. Dus met de huidige ministers van de Likud. En hij waarschuwde hen dat, jongens, pas op, wij kunnen de macht zomaar gaan verliezen en... zegt tegen iedereen dat dat de schuld van de media is, want die zijn tegen ons. Ja, als je geen ander argument hebt. Dan Gans. Nog één dingetje dan over de verkiezingen. Want Gans zegt, luister, het is niet zo dat de rechtse partijen in gevaar zijn. Helemaal niet. Ik ben zelf centrumrechts. De enige die in gevaar is, is Netanjahu. Want hij begrijpt dat er mogelijk een einde aan zijn premierschap kan komen. Of dat zo is, nogmaals, we weten het pas morgenavond, als de exit polls bekend worden. En dat zal Nederlandse tijd zo tussen 8 en 9 uur zijn. Het wordt in ieder geval heel spannend en heel ongewis. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen van 2015. Niemand die weet wie er gaat winnen. Degene die het ook niet weten, en daar ben ik echt, ik ben daar zo kwaad om. De NOS nieuws en het RTL nieuws. Ze weten echt niet wat er hier in Israël aan de hand is. Wat er voor nieuws is. Ze maken zelfs het nieuws, zolang het maar anti-Israël is. Nou, ook weer een artikel van de NOS, wat vandaag op Twitter verscheen. Daar wordt gesproken door hun correspondente Arlena Gelderblom dat meneer Gans een legerofficier is en dat hij bevelhebber was tijdens de Gaza-oorlog van 2014. Nee, mevrouw Gelderblom. Meneer Benny Gans was van 2010 tot eind 2014 opperbevelhebber van het leger. En daarnaast, om te schrijven van hij is samengegaan met de partij van Lapid, dat is ook niet helemaal waar. Want hij is samengegaan met de partij van Lapid en de partij van Moshe Ya'alon, ook een oud leger opperbevelhebber. En daarnaast zijn zij gelieerd in die alliantie Blue and White met Gabi Ashkenazi. En Gabi Ashkenazi is ook een oud legerbevelhebber. Hoe zit dat in elkaar? Nou, je had Ya'alon. Ya'alon werd opgevolgd door Gabi Ashkenazi. Die werd opgevolgd door Benny Gantz. Zo zit het in elkaar. En de populariteit van Gabi Ashkenazi is groter dan die van Benny Gantz en Ya'alon bij elkaar onder de reservisten. En waarom? Heel simpel. Gabi Ashkenazi is zijn legerdienst begonnen. Toen hij het leger inging, kwam hij uiteindelijk bij de Golanis terecht en is daar in rangen gestegen. En ook toen hij opperbevelhebber werd van de IDF, is hij altijd trots geweest op het feit dat hij een echte Golani is. En de Golanis, dat is een eenheid binnen het Israëlische leger die ontstaan is om de Golan te verdedigen. En dat zijn geen doetjes, dat zijn keiharde jongens die weten wat vechten is. Het zijn, ja, ik noem het wel eens echte rouwdouwers. En ja, zijn populariteit is enorm groot. Onder een heel groot deel van de bevolking. Hij is een no-nonsense man. Hij is hij is dan geen diplomaat. Maar hij is wel een goede manager. En ik ben benieuwd ook wat daar morgen gaat gebeuren. In ieder geval, daar wordt niets over geschreven in dat artikel van de NOS. En het is het zoveelste bewijs van de onkunde, de bewuste onkunde van twee nieuwsorganisaties in Nederland, NOS en RTL Nieuws. Ik bedoel, RTL Nieuws die heeft dan die Olaf Koens, die nu in Istanbul woont, als ik het goed heb. Die heeft 2 jaar in Israël gewoond. En meneer Olaf Koens heeft het niet zo met Israël. Heeft het niet zo met de Joodse inwoners van Israël. Meneer Olaf Koens heeft het zeer naar zijn zin, zolang hij bij de Palestijnen kan zijn en vooral zolang hij bij zijn vrienden in Gaza kan vertoeven. Ik weet uit betrouwbare bron, hij heeft alles op alles gezet om gisteren Gaza in te gaan. Dat is hem dan ook gelukt, hij heeft die toestemming gekregen. Hij moet daar wel morgen weer uit zijn, omdat ik weet dat zijn werkvergunning weer verloopt, zijn visum. En ja, we zullen zien met wat voor nieuwswetenswaardigheden Olaf Koens nu weer komt. Het valt wel op. Hij heeft één interview gedaan met een oudere Israëlische bewoner van een van de kibbutzim aan de grens met Gaza. Dat was een nietszeggend interview van net een minuut. En voor de rest maakt hij zich helemaal niet druk wat hier in het land gebeurt. En de goede dingen zal je ook nooit van hem horen. Ik zit te zinnen inmiddels om daar een actie over op te starten. Maar dat gebeurt pas na de verkiezingen hier in Israël. Omdat, zoals u begrijpt, morgen en de dag na morgen, dat zijn spannende en drukke dagen. En daar wil ik even mijn tijd en aandacht ook aan besteden om u zo goed mogelijk van informatie van het nieuws zoals het gebeurt te voorzien. Maar dat er iets moet gaan veranderen bij de NOS en bij RTL Nieuws, dat is een ding wat voor mij als een steen boven water staat. Want dit kan zo niet langer. Je kan niet bewust nepnieuws, fake nieuws, leugens of hoe je het ook noemen wil gaan vertellen over Israël. Ook de Volkskrant trouwens, die heeft daar weer een handje van. Want wat hadden die weer verzonnen? Die hadden zaterdag een artikel: Israël een verscheurd land. Ik denk, Israël een verscheurd land? En ik ga het artikel lezen en dan gaat het over Gaza. Wat heeft Gaza met de Israëlische verkiezingen te maken? Sorry, maar dat slaat dus nergens op. En dat zijn insinuaties die mensen op een verkeerd been zet. Want ja, het grote deel van de lezers van een krant leest alleen de headline en de eerste vier regels. En als je dan gaat schrijven Israël een verscheurd land, dan doe je dat bewust en dan doe je dat niet om aan te tonen dat Israël verscheurd is. Want Israël is geen verscheurd land. Dan zou ik een van de eerste moeten zijn die dat merkt en voelt. Dus ja, we moeten met z'n allen een einde gaan maken aan dit anti-Israël nieuws van allerlei nieuwsorganisaties in Nederland. Ik kom daar later bij u over terug. Dan op joods.nl. Stand With Us is ook actief nu in Nederland. Er is een Nederlandse Stand With Us opgericht. U weet wel, de Stand With Us-organisatie die op scholen, universiteiten weerwoord geeft tegen de leugens die door pro-Palestina-activisten worden verspreid in discussies, et cetera. Ze gaan ook de discussie aan. Ze vechten tegen antisemitisme en ze geven de feiten weer zoals het is over Israël. Leest u dat artikel en misschien kunt u lid worden of als vrijwilliger het een en ander doen als u daar zin in heeft. Het staat op joods.nl. Ook op joods.nl, meneer Isaac Hayek, hij is 73 jaar jong en hij is officieel erkend door het Guinness Book of Records als de oudste actieve voetballer ter wereld. En hoe komt dat nou? Nou, Israël Hayek, die komt eruit in de Israëlische competitie als doelman. En hij heeft verleden week ook weer een wedstrijd gespeeld en had het Guinness Book of Records aangeschreven. Die zijn komen kijken en hebben hem officieel erkend als de oudste voetballer ter wereld. Leuk. Dan ook op joods.nl. Een artikel waar u waarschijnlijk wat aan heeft. Door de grote hoeveelheden plastic in de zeeën blijkt volgens Israëlische onderzoekers dat we elke dag behoorlijke hoeveelheden microplastics eten. Want dat zit in ons zout, in ons tafelzout. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar na het lezen van dit artikel, ja, ik ben toch wel een beetje geschrokken daarvan. Leest u het ook, het staat op joods.nl. Dan ook op joods.nl iets leuks. De Jetman was in Israël en hij vloog over Tel Aviv. Er is een video van, dat is iemand met een jetpack aan en die laat zich uit het vliegtuig vallen en er gaat een motor aan op zijn pak. Hij heeft een vleugels aan weerszijden. En hij vloog over Tel Aviv, geweldig. Wat ook geweldig is, op joods.nl, een video en uitleg over homemade Marokkaans eten. Kijk, iedereen in Israël kent Marokkaans eten. Er zijn ontelbare Marokkaanse restaurants. En er zijn natuurlijk honderdduizenden Marokkaanse Joden hier in Israël naartoe gekomen toen Israël in 1948 werd opgericht. Ja, en daar wordt Marokkaans gegeten. Ik heb het zelf leren eten toen ik, ja, laten we zeggen, verkering kreeg, laten we het zo maar zeggen, met mijn helaas overleden partner, inmiddels overleden partner, verleden jaar september. Zij was oorspronkelijk van Casablanca en heeft mij helemaal een fan gemaakt van de Marokkaanse keuken, want ik vind het toch lekker. De couscous, de Marokkaanse kip, de meatballs, ai ai ai. Het water loopt mij weer uit de tong. Maar ja, helaas, zij maakt het niet meer. Maar gelukkig heeft zij haar schoondochters geleerd hoe te leren, hoe te maken. En ik heb een van de kookboeken die mijn partner had, die nog van haar moeder en grootmoeder waren, heb ik verdeeld onder de, gekopieerd en verdeeld onder de schoondochters. En gelukkig maken die regelmatig nog Marokkaans eten. En ja, gaat u die video bekijken. Ik denk dat het water u uit de mond loopt. Het staat op joods.nl, zoals gebruikelijk natuurlijk. Dan, pratend over voedsel. De Palestijnen hebben weer wat. Er is zelfs een video van. Die staat op mijn timeline in Twitter. En ze verzinnen het echt. Ik begrijp niet hoe ze het verzinnen, maar ze verzinnen het. Want nu claimen ze dat het Palestijnse voedsel, wat hun erfgoed is, en erkend als Palestijns erfgoed, dat wordt nu door Israël gepresenteerd als Israëlisch voedsel. Nou, ik word daar een beetje moe van. Ik word daar echt een beetje moe van. Ik bedoel, we hebben hier miljoenen Israëlische Joden die uit Arabische landen afkomstig zijn. Daar zijn de kinderen, de kleinkinderen, die groeien op in dit land. Die zijn niet anders gewend als Arabisch eten. Wat ze in Irak hebben gegeten, wat ze in Libië hebben gegeten, wat ze in Marokko, Tunesië, Libanon hebben gegeten. Ja, en dan is het logisch dat je hetzelfde voedsel als krijgt als Palestijnen eten. Want Palestijnen, het zijn Arabieren. En het zijn Arabieren die oorspronkelijk ook uit Egypte en Libanon en Irak kwamen naar het toenmalige mandaatgebied Palestina. En zo is dat gemixt. Dus om nou te zeggen, Palestijns voedsel is erfgoed, sorry, maar dat gaat me even vier stappen te ver. Wat me niet te ver gaat en waar ik niet genoeg van kan krijgen, is Israëls maanlander Bereishit. Je weet, hij is onderweg naar de maan. Daar moet hij woensdagochtend landen. Ik hoop dat dat goed gaat. Maar in ieder geval om 12 minuten voor 8 vanmorgen heeft hij opnieuw een succesvolle manoeuvre uitgevoerd. En is rondjes nu dichter om de maan aan het vliegen. En zo, ja, zo gaat hij langzaam maar zeker de landing woensdag inzetten. En dat zou toch wel een dingetje zijn. Israël als vierde land ter wereld met een maanlander op de maan. Iedereen is er beren trots op. Dan, ja, de Democraten in Amerika. U weet, er zijn volgend jaar verkiezingen. En een heleboel mensen, Democraten, stellen zich kandidaat. Zo ook een meneer Beto O'Rourke. Ik heb er nog nooit van gehoord, u waarschijnlijk ook niet. Maar hier in Israël kennen we nu zijn naam, want hij noemde in een toespraak Netanyahu een racist. Nou, dan kan hij meneer Corbyn een hand geven, want uit onderzoek blijkt dat van de ruim 800 klachten over antisemitisme van Labour-leden en binnen de Labour-partij er niets mee is gedaan. Het is allemaal in de la verdwenen of onder het tapijt geveegd, zo u wil. En meneer Corbyn die zegt, ik weet van niets, antisemitisme, nooit van gehoord. Maar er zijn over de 800 klachten die ingediend zijn en er wordt niets mee gedaan. Dus dan weten we dat ook weer. Hou er rekening mee als meneer Corbyn, het zal toch niet gebeuren, maar als hij premier van Engeland wordt. Er was ook een officiële mededeling van Fatah. Fatah is de club waarvan Abbas voorzitter is en daardoor president van de niet bestaande staat Palestina. En die hebben een verklaring uitgegeven. U kunt dat lezen op mijn Twitterlijn in een artikel van Memory. Dat wij blijven de gewapende strijd tegen Israël steunen. En we blijven alle families van terroristen die gevangen zitten of gedood zijn, van geld voorzien, zodat hun ze niets tekortkomen. Nou, dan weet u tenminste dat uw belastingcenten, uw Nederlandse belastingcenten, nog steeds goed worden gebruikt, toch? Ja, het gaat niet goed met de winkels in Israël ook. Nou zegt men, ja, maar maart had het zomerverkoop op gang moeten komen. En het was geen zomer. Het was koud nog in maart en we hadden veel regen. Maar in ieder geval, de omzetten verleden jaar zijn gekelderd. Vooral in de kledingzaken. En het viel mij trouwens al op, want als ik hier door de canyons loop, de shoppingmalls, dan zie je nu al her en der aanbiedingen verschijnen van zomergoed wat net in de winkels is. Of dat te maken heeft met echt alleen het weer, of net zoals in Nederland ook met de stijging van online verkopen. Ik weet het niet. Het zou alles bij elkaar genomen best kunnen. Dan, verleden jaar kwamen er 730 privévliegtuigen naar Israël die in totaal 20.000 passagiers vervoerden. Daar is nu een speciale lounge op Ben Gurion Airport voor geopend, zodat men in alle rust met een sigaar en een glas wijn of whisky in de hand kan wachten totdat het privévliegtuig weer gereed is voor vertrek. Je moet daar wel natuurlijk iets voor betalen en dat kost dan per persoon $400. Maar goed, als je een privévliegtuig kan betalen, dan maakt die $400 ook niet uit. En dan nog een goed bericht. En ik vind het altijd fijn om af te sluiten met goede berichten. Het verleden jaar, 2018, hadden we ruim 4 miljoen toeristen in Israël. Nog nooit voorgekomen. En dat record ziet er naar uit dat het weer gebroken gaat worden. Want het eerste kwartaal kwamen er al 1.140.000 toeristen naar Israël. Het eerste kwartaal. Het was niet eens zomer. Het is winter. 14% meer toeristen dan het eerste kwartaal van 2018. Als dat zo doorgaat, deze trend, dan beloof ik u, als u nog geen Israëlreis geboekt heeft, doe het snel, want voordat u het weet is er geen Airbnb en geen hotelkamer meer beschikbaar. Trouwens, ik weet niet of u het gelezen hebt. Gisteren had ik nog een leuk artikel op joods.nl over 10 plekken die u absoluut gezien moet hebben in Israël. Er zitten video's bij. Mocht u het gemist hebben, het staat op joods.nl. Dan kunt u dat op uw lijstje zetten. U kunt een keus maken. U hoeft ze niet alle 10 te zijn, want te zien. Want er moet ook iets overblijven voor een volgende keer. In ieder geval, mijn half uur zit er alweer op. Jammer, maar ik blijf erbij. Half uur vind ik genoeg. En morgen wordt een bijzondere dag. Ik ga morgen ook een bijzondere podcast maken, want dat gaat natuurlijk hoofdzakelijk over de verkiezingen. Vermoedelijk komt die wat later online. Dus geen zorg als u denkt van, hey, het is bijna 4 uur en ik zie die, of 3 uur en ik zie die podcast nog niet. Mogelijk dat ik hem iets later doe, om u zoveel mogelijk nieuws over de verkiezingen mee te kunnen delen. Rest mij nog u een fijne voortzetting van deze maandag, de 8e april, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.